Volgens mij heb jij een andere microfoon aanstaan, dan klopt dat. Heb ik die niet meer nodig? Maak het even iets kleiner. Dan staat ze voor mijn Bijbel. Goedemorgen. Voor degenen die me niet kennen, want het is een grotere groep dan de vorige keer dat ik hier was. Mijn naam is Albert Hessels. Ik ben oudste in een gemeente in Vianen. Ik woon in de wereldstad Rumt. Denkt u van, waar is Rumt? Dat is ergens halverwege Utrecht, Den Bosch, de kruising bij Deil, A15, A2. Heb ik de Lingen. En daar aan de Lingen ligt Rumt. Een schitterend plekje. Het is mooi om te wonen daar. Ja. En ik vind het fijn om af en toe hier te mogen zijn. Ik spreek ook af en toe in eigen gemeente. En het is mooi om Gods woord te delen. En in de voorbereiding voor de dienst, en eerlijk gezegd al een tijdje geleden, had ik met mijn vrouw over van waar spreken we nu eigenlijk over? Wat is nu een onderwerp waar je eigenlijk niet zoveel over hoort? En op de een of andere manier, ik weet niet waarom, maar ze zei je moet het over wijsheid hebben. Dan denk ik van, oh, oké. Ja, daar heb ik wel wat meer van nodig af en toe. En dat is best wel een lastige, want Gods woord zegt niet eens zo heel erg veel over wijsheid. En misschien dat je zegt van, ja, maar het is zo gemakkelijk. Hè? Soms dan heb je van die momenten dat je ergens in over een onderwerp spreekt, over je werk, over je gezin, over je kinderen misschien, waar het lastig is, of misschien op andere manieren. Hij zegt zo gemakkelijk van, heel veel wijsheid hoor. Ik wens je alle wijsheid toe. En de vraag is, wat zeg je dan eigenlijk? Alle wijsheid. Alle wijsheid die van boven is, of alle wijsheid die je zelf hebt. En wijsheid is een woord waar Gods woord ook over spreekt. We kennen misschien allemaal de tekst uit Jacobus 1. Jacobus 1 vers 5. Komt uw wijsheid tekort, God zal u overvloedig schenken. We kennen misschien die tekst. De vraag is alleen, zijn we dan heel veel verder? Want wat is dan nog steeds wijsheid? Als we wijsheid tekort komen, wat is dan wijsheid? En als je erover gaat nadenken, als je Gods woord gaat zoeken, zijn er niet zo heel veel plaatsen in de Bijbel waar over wijsheid gesproken wordt. En ik kwam één hele bijzondere tegen. En ik zit hier vier dieren. En wat ik met jullie over wil lezen is eigenlijk met twee versen vandaag. Uit Spreuken 30. Spreuken 30 vers 24 en 25. En ik heb erbij de teksten hier staan. En in Spreuken 30, en ik lees ze uit de Bijbel, niet vanaf mijn sheet, want wie weet maak ik wel typfouten en kunt u me corrigeren als ik het ergens niet goed zeg. In Gods woord, in de NBV, er staat in Spreuken 30, vers 24 en 25, lees mee als u een Bijbel bij u heeft. Vier dieren zijn de kleinste op aarde, maar ze zijn buitengewoon wijs. Buitengewoon wijs. Vier dieren, de kleinste op aarde, en toch staat er, maar ze zijn buitengewoon wijs. De mieren, sterk zijn ze niet, maar al in de zomer leggen ze een voorraad aan. De klipdassen, machtig zijn ze niet, maar ze maken holen in de rotsen. De sprinkhanen, een koning hebben ze niet, maar ze rukken in slagorde op. En de hagedissen, je kunt ze met je handen vangen, maar ze dringen door in het paleis van de koning. En toen dacht ik, oké, mooi, fijn. En hoeveel verder ben ik nu? Ja, als je hierover nadenkt, dan denk je, oké, wat weet ik nu? Want ze zijn buitengewoon wijs. En ben ik nu heel veel verder gekomen. En toch, als je erover doordenkt en gaat denken van, wat zou God bedoeld hebben met deze vier dieren? Dan denk je dat we misschien toch een aantal wijsheden kunnen ontdekken. En omdat ik zelf niet zo wijs ben, ga ik het toch van boven vragen en stel voordat we eerst ervoor bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we u mogen kennen. Dat uiteindelijk alle wijsheid van u komt. Heer, u heeft mensen wijs gemaakt, zoals Salomo, van waar geschreven staat dat u wijs is. En toch, vader, u geeft die vier dieren aan. Waarvan u zegt dat ze buitengewoon wijs zijn. En wilt u door uw Heilige Geest ons leiden en ons laten ontdekken wat u daarmee wilt zeggen. En vader, de verborgen boodschap die hier misschien in zit, wilt u ze aan ons openbaren. Want u bent een God die uw boodschap wil laten klinken. We houden van u, in Jezus' naam. Amen. Mijn stem is een beetje zwak, dus ik drink even een slokje water. Ik ben de laatste dagen wat thuis geweest, griep gehad, dus ik hoop niet dat ik jullie aansteek. Volgens mij is het voorbij, maar het is nog steeds een beetje kuchen. Vier dieren. Vier dieren worden er genoemd in de Bijbel, waarvan er staat, ze zijn de kleinste op aarde, onbetekenend, niet krachtig, niet de leeuw die brult en de beer die grondt. zoals we dat kinderliedje misschien kennen, maar het zijn vier dieren die eigenlijk redelijk onbetekenend zijn. De mieren, de klipdassen, de sprinkhanen en de hagedissen. En ik weet niet waarom God ze in deze volgorde heeft neergezet, dat ga ik hem ooit vragen. Maar ik ga ze in andere volgorde behandelen. Dus ik begin bij de laatste, ik begin bij de hagedissen en ik ga van beneden naar boven. En ik hoop dat God me ooit openbaart waarom hij deze bewuste volgorde heeft neergezet, want er zit waarschijnlijk wel een volgorde in. Maar die heb ik niet ontdekt en misschien dat jullie me daarin kunnen leren. Maar ik heb vier dieren waarvan je gaat nadenken op een gegeven moment van wat zijn nu eigenlijk de karaktereigenschappen van deze dieren. Als het gaat over wijsheid, als het gaat over dat God blijkbaar deze vier dieren neer heeft gezet om ons te leren over wijsheid. En ik geloof dat God zijn woord niet voor niks heeft gegeven. Elk woord wat er in de Bijbel staat, dat God het heeft gegeven om ons te leren, om ergens een boodschap in te hebben. Er staat geen enkel woord in de Bijbel volgens mij wat nutteloos is, ja, wat geen boodschap heeft. Dan denk je van God heeft ons hier iets mee willen zeggen. Laten we beginnen met de laatste. En dan staat hier de hagedis. En als je verschillende Bijbelvertalingen leest, dan ontdek je dat er soms ook verschillende dieren of verschillende nuances worden genoemd. Veel Engelse vertalingen noemen hier de gekko. En de gekko is ook een soort hagedis. Degene die wel eens in Azië zijn geweest of in Thailand, daar zie je soms komen mensen terug met een foto en zeggen van in mijn hotelkamer zat een gekko aan de muur. Zat zo'n beest met van die plakkerige vingers aan de muur die dan daar gewoon ineens zit. Andere vertalingen, die vertalen het met de spin. Een aantal Engelse vertalingen noemen de spider. En het is blijkbaar niet helemaal duidelijk wat de oorsprong is geweest van het woord dat hier gebruikt wordt. Maar ik denk die twee dieren hebben heel veel met elkaar te maken. Het bijzondere van zowel de hagedis of de gekko en de spin is, je ziet ze nooit komen, ze zijn er ineens. Ze zijn er gewoon. Zie je ooit een spin aankomen, ineens zit hij daar. Het spinnenweb, 's ochtends, als je de deur uitgaat, is daar. Of als je dan omhoog kijkt, dan zit er een spin boven in de hoek in de kamer. Of op het toilet, ineens zit daar dan... Ja? En je wilt het niet. En heel veel mensen zijn bang voor spinnen. Heel veel mensen vinden ze vies, vervelend. Hoewel ze helemaal niet vies zijn eigenlijk. En schoon zijn, opruimen. Maar goed, gaan we het daar niet over hebben. Maar het bijzondere van zowel de spin als de gekko of de hagedis is, ze zijn er gewoon. Je ziet ze niet aankomen, ze zijn er. En het bijzondere is, als je ze wegjaagt, dan staat er ook, de hagedis, je kunt ze vangen en de volgende dag zijn ze er weer. Je kunt ze weghalen, je kunt de spin weghalen, maar je kunt ze nooit voorkomen. Je kunt ze nooit echt weghalen in de zin dat ze wegblijven. Een spinnenweb, op een gegeven moment kun je helemaal uit elkaar halen en die spin begint gewoon weer opnieuw. Begint weer opnieuw dat web te bouwen. De regen komt, de storm komt en het web kan helemaal aan vlijden gaan en de spin gaat gewoon weer verder. De spin gaat gewoon verder met hetgene waarvan zijn doel is, het bouwen van dat spinnenweb en het doen waar hij goed in is. Het vangen van andere ongedierte. En ook de gekko, die kun je weghalen en er staat hier, hij is zelfs in het paleis van de koning. Zelfs in het paleis van de koning, wat toch waarschijnlijk een opgeruimd iets is geweest, konden ze niet voorkomen dat de hagedis daar kwam. Je kunt ze met je handen vangen. Maar ze dringen door, ze zijn er. En denk ik als we naar ons geestelijke leven kijken. In hoeverre zijn wij wie we zijn in Jezus Christus? Ook als het soms moeilijk is. Ook als er soms storm is. Ook als er soms regen is. Ook als misschien ons web weer even uit elkaar gehaald wordt. Kunnen wij doorgaan? En zijn wij in staat om verder te gaan en te zijn wie we zijn in Jezus Christus? Stabiliteit, doorzetten, er zijn in Jezus Christus. Kunnen wij er zijn op de plaatsen waar het misschien voor anderen onmogelijk is? Kunnen wij misschien zijn op die plaatsen, we hebben gezien van iemand die naar Afrika gaat, waar het moeilijk is wellicht? Of als we nu spreken over vluchtelingen. Kunnen wij zijn in stabiliteit in Jezus Christus in de lastige omstandigheden? En toch stabiel zijn, toch doorgaan en toch die veerkracht hebben om er te zijn. Ook als mensen ons misschien wegjagen. Ook als mensen misschien zeggen van we hoeven je even niet. Ook als mensen misschien zeggen van datgene wat jij doet is vervelend en vies of iets wat we niet willen. Zoals we dan misschien over de spin denken. En toch zeggen, en toch ben ik er. Toch ben ik er. Toch ben ik stabiel in mijn geloof in Jezus Christus. En toch heb ik met mijn herder met Jezus Christus heb ik de stabiliteit in mijn leven ondanks de storm. Ondanks de tegenwind. Ondanks het feit dat andere mensen mij misschien niet fijn vinden altijd. Ben ik stabiel en ga ik door met Jezus Christus. Paulus op een gegeven moment, als hij in Handelingen op een schip zit. Zit hij met een 270 mensen op een schip en ze gaan ondanks het feit dat er storm komt. En natuurlijk, we kennen het verhaal misschien. Op een gegeven moment, Paulus heeft geadviseerd om niet weg te gaan. Maar de centurion, hij is in gevangenschap. Hij wordt meegenomen op dat schip. En ze raken in een zware storm. En op een gegeven moment zegt Paulus, een engel heeft mij bezocht. En heeft mij gezegd dat wij zullen overleven. En het bijzondere is daar dan, Paulus is in gevangenschap. In een zware storm. Niet zeker van de uitkomst. En hij zegt dan, de God die ik dien en die ik vertrouw, die heeft mij gezegd dat. De God die ik dien. En hij zegt dan, de God aan wie ik toebehoor. Handelingen 27 vers 23. De God wie ik toebehoor en wie ik dien en die ik vertrouw, heeft mij gezegd dat. In de verre kunnen wij dat ook zeggen, kunnen wij dat herhalen. De God die ik toebehoor. De God die ik dien. De God die mij woorden heeft gegeven. Die zijn woord de Bijbel heeft gegeven. Die wil met mij verder gaan. Durven wij dat vast te houden? Durven wij dat voorbeeld van de spin te nemen, van de gekko te nemen? En zeggen, ondanks ga ik verder, want Jezus Christus heeft mij belofte gedaan. En ik sta op zijn belofte. Tweede dier, de sprinkhaan. Een koning hebben ze niet, maar ze rukken in slagorde op, staat er. De sprinkhaan, het enige insect waar ze in Leviticus van hebben gehoord, in Leviticus 11, vers 22, het enige insect wat de Israëlieten mochten eten. Bijzonder. En we kennen misschien het verhaal van Johannes de Doper, van dat hij, daar gezegd werd, van hij at sprinkhanen. Even een grapje tussendoor, weten jullie of hij het lekker vond of niet? Vond hij sprinkhanen lekker of niet? Ja, bijna. Er staat, als je de Bijbel leest, een woordgrapje hoor, dus flauwekul. Een woordgrapje, als je Matthäus 3 vers 4 leest, Johannes de Doper, hij at sprinkhanen en wilde honing. Oh, ja. Hij at sprinkhanen en wilde honing. Matthäus 3 vers 4. Ja, maar goed, geitje daar gelaten. Ja, de sprinkhanen werden gegeten. Er zijn tegenwoordig veel mensen die insecten op de markt willen brengen om te eten ook. Ze schijnen voedzaam te zijn, gezond te zijn. Ik heb ze één keer gegeten in een vakantie, maar ik vond ze wat minder smakelijk dan ik had gehoopt. Sprinkhanen. Sprinkhanen is een insect wat, als je zo ziet, inderdaad ook kunt vangen. En net als een spin weer kunt wegdoen. Maar wat hier staat is bijzonder. Een koning hebben ze niet, maar ze rukken in slagorde op. En we kennen dat hier in Nederland niet echt. De slagordes van sprinkhanen. We kennen wel sprinkhanen. En die zie je dan springen en dan zijn ze weer weg. Maar als je in het Midden-Oosten gaat kijken of in Afrika. Dan zijn er niet 10 sprinkhanen, zijn niet 100. Maar zijn er duizenden, soms wel miljoenen sprinkhanen. Die doorgaan. Die allemaal op bepaalde richting op gaan. Een koning hebben ze niet, maar ze gaan allemaal op bepaalde richting op. En om het zo te zeggen, ze vreten de velden kaal. Kunnen een plaag zijn voor de agrarische sector. Want ze vreten de hele velden kaal. Het voorbeeld van de sprinkhaan. En misschien heeft u er andere gedachten bij. Maar hebben wij gedachten gegeven van het voorbeeld van de sprinkhaan. Is samen op weg. Samen één zijn. Samen in slagorde rukkers opstaat hier. Zelfs zonder een koning. Wij gaan allemaal dezelfde kant op. En ze gaan allemaal die kant op waar het voedsel is. En ze gaan verder. En ze zijn niet te stoppen. Ze zijn niet te stuiten. 1 sprinkhaan kun je nog weghalen. 10 sprinkhanen kun je nog met bestrijdingsmiddelen werken. Maar als er miljoenen zijn, is zelfs met bestrijdingsmiddelen is er weinig te doen. Ik heb de sprinkhaan gezien als het teken van de gemeente. Als gemeente, als we één zijn. Als we één richting hebben. Als we één van ziel zijn, één van gedachte, één van richting, dan zijn we onstuitbaar voor de Satan. Als je één christen hebt die los van de andere staat, dan is het zo gemakkelijk om te gaan twijfelen door de omstandigheden van de wereld. als je als gemeente elkaar kunt bemoedigen. Als je als gemeente elkaar kunt bij de hand kunt nemen als het moeilijk is. Dat je met als gemeente elkaar kunt zeggen van, hé, maar we gaan die kant op. Onze weg is naar de hemel. En die is die kant op, die is Jezus Christus. Als we als gemeente voor elkaar kunnen gaan bidden. Als we als gemeente samen één mogen zijn. Dan is de Satan niet in staat om ons te stuiten. En hier staat er, de springkaan heeft geen koning. Hoeveel meer zouden wij zijn, nu wij wel een koning hebben? Zelfs al voor de geboorte werd er gesproken van de koning die zou gaan komen, Jezus Christus. Hoeveel sterker dan een leger van springkanen zijn wij als gemeente? Als wij één zijn, als we elkaar bouwen, samen bouwen aan het werk van Christus. Hoeveel sterker zijn we als gemeenten in de wereld, één zijn? En elkaar niet beconcurreren of bekritiseren. Hoeveel gemeenten zijn er die hun eigen weg willen gaan en zeggen van, hé, wij doen het anders als jullie, als anderen. Hoeveel mooier is het als we als gemeenten samen op weg zijn naar Jezus Christus. Voor mij is dat het teken, de springhaan, de eenheid. Jezus roept ons op, wijsheid is om samen één te zijn en samen de weg te vervolgen, elkaar bij de hand te nemen en de weg te volgen naar Christus. Voor mij staat de springhaan voor eenheid. De klipdas. De klipdas. We weten eigenlijk niet zo goed meer wat de klipdas is hier in Nederland. Maar ik zou haast zeggen, de klipdas is het konijn van het Midden-Oosten. Ja? Een klein diertje, een beetje een grote marmot, zeg maar. Die heerlijk zit te koesteren op de rotsen, als de zon schijnt. En die eigenlijk helemaal geen verdediging heeft. Die een prooi is voor andere dieren. Een prooi is voor roofvogels. Een prooi is voor andere wilde dieren die in het Midden-Oosten zijn. Of in Afrika. Je ziet ze hier. Een beetje een kwetsbaar dier. De enige plek, de enige manier waarop een klipdas zich kan beschermen. Is te gaan schuilen in de rotsen. De enige plek waar de klipdas veilig is, is tussen de stenen en onder de rotsen die er overvloedig zijn. En de klipdas voor mij is het teken van dat wij ons mogen laven aan de warmte van Christus. In de zon mogen zitten en mogen heerlijk genieten van datgene wat Jezus Christus ons geeft. Maar op het moment dat het moeilijk wordt, dat we ook mogen schuilen in de rots. Dat de rots Jezus Christus, dat we daar naartoe mogen gaan en dat we daar mogen gaan schuilen. Dat wij op het moment dat er strijd is, dat de storm komt, dat we veilig mogen zijn voor die storm, onder de stenen, onder de rots. En dat de rots Jezus Christus een plek is waarin wij mogen genieten en we mogen schuilen. Waar we mogen zitten in de zon en waar we mogen schuilen voor de storm. Ik kom regelmatig in Amerika. En op het moment als je in Californië komt, is ergens de bakermat van technologische ontwikkeling. Ja, heel veel van wat we tegenwoordig aan IT hebben, aan computers, etc., hetgene wat hier staat, heeft zijn oorsprong in Californië. En dan zie je op dit moment dat daar aan de ene kant de economie weer aan het bloeien is, aan de andere kant ze enorm aan het worstelen zijn, omdat er enorme droogte is. Omdat er enorme droogte heeft de afgelopen 4 jaar bijna niet geregend. Ze mogen, en dat is in veel steden, is er een decreet afgegeven dat mensen 1 minuut mogen douchen. We hadden het net over douchen. Dat mensen 1 minuut mogen douchen omdat er gewoon onvoldoende water is. Dat de landbouw gewoon helemaal ingestort is omdat er gewoon geen water is om te verbouwen. Soms hebben we het nodig dat we schuilen ook bij de rots. Soms zitten er dingen in ons leven ook, waar we zeggen, het gaat aan de ene kant ontzettend goed. Maar misschien iets heel onverwachts kan ons hele leven, onze economie, maar ook ons persoonlijke leven, kan enorm onder druk zetten. Er kunnen omstandigheden zijn waar u zegt van, hé, maar dit heeft in mijn leven zo'n invloed. Ik weet niet waar ik het moet zoeken. En op dat moment dat wij niet meer weten waar we het moeten zoeken, mogen wij gaan schuilen in de schaduw van de rots. Mogen wij gaan schuilen bij Jezus Christus. Ik denk dat dat het teken van de klipdas is. Dat wij mogen schuilen bij hem die onze schuilplaats is. Psalm 61 zegt, breng me op de rots hoog boven mij. U bent altijd mijn schouw geweest, een toren te sterk voor de vijand. Als we die schuilplaats kennen, als wij die zekerheid kennen dat Jezus Christus bij je is, dan kun je droogte, ook in je geestelijk leven kun je mee verder. Dan kun je storm, kun je tegen bewapenen. Dan kun je de aanvallen van de Satan en de roofdieren die er zijn, kun je weerstaan. We hebben net gelezen van de springhaan. De gemeente mogen elkaar ook die hand geven. En mogen we samen ook op weg gaan. We mogen samen schuilen bij Jezus. Het vierde dier. De mieren. Sterk zijn ze niet. Maar alleen de zomer leggen ze een voorraad aan. En denken van, tjoh, wat een onbetekenend dier eigenlijk. Wat moet je nu zeggen van een mier? Wat weet je eigenlijk van een mier? Ik moest eerlijk zeggen, ik weet er heel weinig van een mier. Misschien dat de mensen hier heel veel kennis van de natuur hebben. Ik niet zo. Wie weet hoe lang leeft een mier nu eigenlijk? Heeft de mier wel besef van zomer en winter? Want hier staat er dus dat ze in de zomer leggen ze een voorraad aan. Ja? Hebben ze besef van zomer en winter? Blijkbaar wel. Ik wist het niet, ik heb het uitgezocht, of eerlijk gezegd, iemand heeft het voor me uitgezocht. En het blijkt dat er mieren zijn die 6 jaar oud worden. Wow, geen idee, bij mij onder mijn voet leven is wat minder lang. Maar blijkbaar is een mier dus in staat om zomer en winter te herkennen. Om al, het is bijna ongelooflijk, om al te weten dat een winter gaat komen. En die legt een voorraad aan. Blijkbaar leven ze in een soort holletjes onder de grond. En hebben inderdaad een voorraad met voedsel. En ze kunnen inderdaad die winter overleven. Ze overwinteren echt. Ik wist het niet. Ik vind het bijzonder dat God dan juist zo'n nietig dier gebruikt om te leren over wijsheid. En de vraag is dan van als het gaat over een voorraad aanleggen. Als het gaat over zomer en winter. Dan kunnen we daar een beeld bij hebben. En de winter in de Bijbel wordt vaak genoemd in relatie ook tot de dood. Ja, dat er een moment gaat komen dat we menselijk in ons lichaam sterven. We mogen weten dat we door Jezus Christus een eeuwigheid voor ons hebben. Maar er staat hier wel dat de mier blijkbaar een voorraad aanlegt al voor de winter. Zelfs de mier, hoe klein, hoe onbetekenend ook, is al bezig aan voorbereiden op datgene wat gaat komen. Op datgene wat eigenlijk bij ons de winter gaat zijn. Op het moment dat we aan het einde van ons leven gaan komen, dan is de vraag, zijn wij voorbereid op datgene wat gaat komen? Zijn wij wel voorbereid op datgene wat er gaat zijn aan het einde van ons leven? Zijn wij voorbereid op een eeuwig leven? Of weten we het eigenlijk zo goed nog niet? Zijn we misschien wel bang voor de winter die gaat komen? Hebben we misschien wel zorgen van, als het einde van mijn leven nadert, wat dan? Wat gaat er gebeuren? Misschien dat u daar onzeker over bent en dat u daar twijfel over heeft. En de mier staat hier, is gaan voorbereiden op datgene wat komt. En ze mogen wel eens ook voorbereiden op datgene wat gaat komen. Ook aan het einde van ons leven. Wij mogen ze daarop voorbereiden. En hoeveel mensen zijn nu al aan het voorbereiden op datgene wat gaat komen aan het einde van het leven? Of misschien wel het eeuwige leven. En ik hoop dat u daarop voorbereid bent. Ik hoop dat u erover nagedacht heeft. Als u dat niet heeft, ga dan niet weg zonder dat u daarover nagedacht heeft. En misschien met iemand over gesproken heeft. En ik weet zeker dat er mensen zijn die met u over willen spreken vandaag. En u zekerheid willen geven over datgene wat er is na dit menselijke leven. Wij mogen ons voorbereiden op hetgene wat komt na dit leven. En Jezus heeft ons gezegd dat Hij naar de Vader is gegaan en dat Hij een plaats voor ons allemaal wil bereiden. En als u nog niet weet waar u naartoe gaat aan het einde van het leven, weet dan dat Jezus Christus u zo graag uitnodigt op die plaats waar Hij nu is, bij de Vader. Dat Hij zo graag wil laten zien dat Hij voor u gestorven is. Dat Hij de straf betaald heeft, dat Hij het alles heeft afgehandeld wat er eigenlijk tussen u en God stond. En dat er een mogelijkheid is om een eeuwig leven bij Hem te hebben. En de mier is voor mij het teken, het dier wat mij herinnert aan de eeuwigheid die gaat komen. En dat ik me daar vandaag op mag voorbereiden. Dat ik vandaag erover na mag denken hoe mijn leven is. En hoe ik die eeuwigheid inga. een hele omstreden uitspraak van Henk Binnendijk is. En misschien degene die al wat ouder zijn, die kennen allemaal Henk Binnendijk van de jongere dagen en de evangelische omroep. De jongeren kennen hem wat minder, hij is met pensioen gegaan. Maar een wat omstreden uitspraak van Henk Binnendijk is: je leven hier op aarde bepaalt hoe het gaat zijn in de eeuwigheid. En daar kun je over nadenken. En daar kun je over discussiëren. Maar dat gaat er me niet om. Maar ik weet wel dat de keuze die ik vandaag maak hier op aarde bepaalt of ik in de eeuwigheid ben of niet. En of ik een eeuwigheid heb of niet. Ja? En de mier, die wil ons eraan herinneren, bereid je voor. Zo onbetekenend, zo klein, maar toch zo veelzeggend. Bereid je voor, want de eeuwigheid gaat komen. Ik heb dus deze vier teksten eigenlijk samengevat in vier woorden. De mier, zorg dat je klaar bent. Zorg dat je klaar bent vandaag. Als je het niet zeker weet, zorg dat je klaar bent voor de eeuwigheid. God nodigt je uit. Jezus Christus is voor jou gestorven, voor u gestorven. Hij nodigt je uit. Zorg dat je klaar bent. Schuil bij de rots. Geniet van de rots, van het licht, van de warmte van Jezus Christus. Geniet van de overwinning die we al mogen hebben. Maar ook als het moeilijk wordt, als de aanvallen van de Satan er zijn, schuil in die rots. Schuil in die rots. De derde, de sprinkhaan. Als gemeente bewaar de eenheid. Het is zo gemakkelijk om verschillende gedachten te hebben en ergens iemand buiten te sluiten. Of zegt van, hé, maar wij zijn als gemeente beter als een andere gemeente. Bewaar de eenheid. Jezus roept ons op om één te zijn in de gemeente. Maar ook als gemeente onderling. Als christenen elkaar op weg vast te houden naar de eeuwigheid die voor ons ligt. En als vierde, hou vast aan de belofte. Ook als de storm komt, ook als er werkelijk een strijd komt, ook als je web kapot gemaakt wordt, ga verder, ga door. Stap weer op. En zeg van, Jezus Christus, ik ken u. En u heeft me uw belofte gegeven, ik wil met u verder gaan. Voor mij zijn dit de vier woorden van echte wijsheid. God heeft ons aangegeven van vier kleine dieren. Onbetekenend. Van zichzelf tot weinig in staat. En toch zegt God, zij zijn uitermate wijs. Als wij deze vier dingen vasthouden, kunnen we als gemeente, maar ook als persoon, ben je uitermate wijs. En ik hoop en bid dat we met elkaar ook deze vier dingen vast mogen houden. Amen. Vader, dank u wel dat u ons uw woord heeft gegeven. En soms dan lezen we iets en denken van, wat moet ik hiermee? Waar gaat dit naartoe? En toch, als we erover nadenken, toch als we daar misschien met onze eigen menselijke gedachten toch een bepaald beeld bij vormen, dan ontdekken we wijsheden die van u zijn. En Vader, misschien heeft u er nog veel meer mee bedoeld dan wat ik heb ontdekt. Misschien dat er nog heel andere dingen naar voren komen als we erover spreken, die misschien nog veel wijzer zijn. We danken wel dat u ons dit gegeven heeft. Dank u wel dat u ons uw wijsheid ook gegeven heeft. Dat uw wijsheid wijst op uw Zoon Jezus Christus. Dat uw wijsheid wijst op de eeuwigheid die voor ons ligt. Dank u wel, Vader, dat we daarvan mogen genieten, dat we daarvan mogen getuigen. Dank u wel dat we dit met elkaar mogen delen, Heer. En ik bid ook dat we één zijn in de gedachten die leiden naar u. Want u bent het zo waard. U houdt van ons. Nog veel meer dan wij ooit van u kunnen houden. Maar dank u wel dat we mogen zeggen, we houden van u. In Jezus' naam. Amen.